Goedemorgen gemeente, de kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Adelange uit Nieuw-Lekkerland voorgaat. De schriftlezing is uit Romeinen 8. Vanavond om 6:30 hoopt dominee M. Noorderijk uit Zetten-Andelst voor te gaan. De Deovolente zondag 10 januari aanstaande, in de ochtenddienst om 9:30 hoopt dominee L.L. van den Dool uit voor te gaan. Dan zal de heilige doop bediend worden aan twee kinderen van de gemeente. In de avonddienst om 6:30 hoopt dominee van de Wind voor te gaan. Voorbeden. We leven mee met Theo en Aria van Driel, Hoenderveld 38, nu een zwager van hen uit Ammerzoden is overleden. Er zijn vandaag twee collecten. De eerste is bestemd voor Dorcas, de tweede is voor de kerk. We vragen u om uw gave digitaal te geven of over te maken. We bevelen deze collecte hartelijk bij u aan. Volgende week is de derde collecte bestemd voor het verenigingsgebouw Ebenezer. De voorzang in deze dienst is Psalm 87, vers 1. Zijn grondslag, zijn onwrikbare vastigheden heeft God gelegd op bergen hem gewijd. De kerkenraad wenst u een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere
die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade en vrede, barmhartigheid en vertroosting zij u van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zingen we Psalm 121, vers 1. Ik sla de ogen naar het gebergte heen van waar ik dag en nacht des hoogsten bijstand wacht. Psalm 121, vers 1. Na de wet van God zingen we het laatste vers van de beruimde 10 geboden, het gebed Och of wij uw gewoon volbrachten. De beruimde 10 geboden, gezang 1, vers 9, na de wet van de Heere. Ook in het nieuwe jaar op deze eerste zondag luisteren we naar die oude wet van God, die actueel is omdat Hij zegt, ik ben de Heere uw God. En daar hoort een bepaald leven bij, dat in deze geboden ons wordt uitgetekend. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt.
Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. De Heer Jezus vatte deze wet samen. Het is een liefdewet. Hij heeft gezegd, u zult de Heer uw God lief hebben. Met geheel uw hart. Met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de hele wet en de profeten. Amen. Zoeken we samen Gods aangezicht in het gebed, bidden we de Heere om de opening van zijn woord en onze harten en de verlichting met zijn geest. Laten we bidden. Machtige Heere, grote God, wat is dat een heerlijk iets dat u tegen ons zegt, ik ben de Heere uw God. Dat het niet zo hoeft te zijn dat we nou geen God hebben. We zijn er alleen zelf maar en we moeten het zelf uitzoeken. We zijn op elkaar aangewezen en dan houdt het op. U bent er. Onze God. De schepper van hemel en aarde. U begon lang geleden en u gaat vandaag door, ook in 2021. Bent u dezelfde. De God van ons leven. U wilt van ons zijn en wij mogen van u zijn. Wat zou het heerlijk zijn, Heere, als wij uw geboden zo ontvangen dat we eruit leven. Wat wordt het dan een mooi en een goed jaar? Dan geloven we in u, elke dag. Dan houden we ons aan uw geboden, steeds weer bij alles wat we doen. Dan hebben we u nodig, bij alles wat we ondernemen. Wanneer we spreken, heiligen we uw naam, week voor week. Is ons de rustdag lief, die houden we in ere. In het gezin thuis leven we als kinderen in liefde met onze ouders, zoals zij in liefde met ons leven. Wij zullen elkaar de dood niet injagen, maar we zoeken het leven voor elkaar. Onze huwelijken worden in trouw beleefd, in liefde beoefend. En we zijn elkaar niet ontrouw. Er komen geen scheidingen of breuken. We houden van de waarheid. Die hebben we lief. Die spreken we. Die zoeken we. En we gunnen elkaar het goede. Zonder dat we het voor onszelf zouden willen hebben wat een ander heeft. Wij leven uit uw hand. Wij bidden u, Heere, dat we dat leven dit jaar mogen beleven en beoefenen. In gehoorzaamheid, in dankbaarheid aan u. We hebben er geloof voor nodig. We hebben er u voor nodig. En we bidden u om uzelf. Wees onze God. En mogen wij ootmoedig en afhankelijk met u de weg gaan. Wij bidden u dat u uw woord wilt laten klinken in de gemeente. Dat u het wilt laten doorklinken vanuit het kerkgebouw in huizen en harten. En dat u Bruchem als dorp voor uw rekening wilt nemen. Die mensen moeten en mogen van mij zijn. Dat de stem van u mag doorklinken via de levens van de gemeenteleden. Tot in alle uithoeken en gaten van heel deze omgeving. Op school en werk, waar we ook zijn. Wij bidden u, Heren, dat we voor dit jaar toegerust en gezegend mogen zijn om het bij u te zoeken. Voor alles wat komt. En dat alle zondagen een zegen in zich mogen hebben. Omdat u ze zelf zegent en gebruikt. Heer God, wij leggen deze dienst in uw handen. Met onze zorgen, behoeften, vragen, noden. Wij leggen ons leven voor u neer. In al datgene wat het mist, terwijl we het misschien zelf niet eens doorhebben. Wij vragen u om het werk van uw Heilige Geest. Om de genade van de Heer Jezus Christus. Om de liefde van u, o God. En we bidden u dat u hier in de kerk en thuis in de huiskamers ons allen een goed gehoor wilt geven van wat u tegen ons wilt zeggen. Maak ons er ontvankelijk voor. Bevrijd ons van die eigen gereidheid en eigen wijsheid. Waardoor we het zelf zo goed weten dat we ons ook door u niks meer laten zeggen. Wilt u in ons midden zijn? Maak het goed, zeker ook voor kinderen en jongeren. En geef ons met elkaar de stille aandacht waarin we het echt verlangen. Heere, maak ons uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer ons hoe die zijn gelegen en waarheen ge uw treden wendt. We bidden u voor de hele kerk die samenkomt over de hele aarde op deze zondag. Op dit moment of eerder al of later nog. Verbind ze samen in de vrezen van uw naam. Help de kerk die in verdrukking haar weg gaat. En mogen ze ook daar volharding ontvangen tot uw eer. Om Jezus wil. Amen. Wij openen Gods heilig woord in de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen. We lezen Romeinen 8 vanaf vers 18. Romeinen 8 vanaf vers 18. Gods heilig en onfeilbaar woord komt tot ons. Romeinen 8 vanaf vers 18. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Met rijkhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. In de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf, om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want we weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wij zelf die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want in de hoop zijn we zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt is geen hoop immers. Wat iemand ziet, waarom zou je dat nog hopen? Maar als wij hopen wat we niet zien, dan verwachten we het met volharding. En evenzo komt ook de geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de geest is, omdat hij naar de wil van God voor de heiligen pleit. En we weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede voor hen die namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En hen die hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft hij ook geroepen. En hen die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En hen die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Wat zullen we dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is, ja wat meer is, die ook opgewekt is, die ook aan de rechterhand van God is, die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of zwaard? Zoals geschreven staat, want omwille van u worden we de hele dag gedood. We worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn we meer dan overwinnaars door hem die ons heeft liefgehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Here. Hier eindigt de schriftlezing. Ja, er is nogal verschil tussen Bijbelhoofdstukken. Pas in Kerkwijk een paar weken geleden preekte ik uit 1 Kronieken 16. Ja, wat staat daar eigenlijk? Niet meteen een hoofdstuk waar je naartoe bladert en zegt van, oh, dat wil ik eens opzoeken ter bemoediging. Een zeldzaam hoofdstuk, nou. En zo zijn er zoveel van die hoofdstukken. Er zijn ook van die centrale hoofdstukken en daar blader je soms maar zo naartoe. Als je zegt van, ik zoek een woord van God dat centraal is, dat boodschap in zich heeft. Nou, Romeinen 8, dat wij vanmorgen hebben openliggen, is zo'n hoofdstuk. Ik denk dat je daar als gemiddelde Bijbellezer die de Bijbel een beetje kent, best regelmatig komt. Over 1 Kronieken 16 had ik zelf nooit eerder gepreekt. Eerste keer zo'n hoofdstuk. Ik denk, ik zal het bij Romeinen 8 eens even nazoeken. En daar heb ik door de jaren heen 22 keer over gepreekt. En dat ging over 18 verschillende versen. Ik denk, dan moet ik ook nog even kijken hoe vaak dat in Bruchem was. Nou, dat was 2 keer van al die 22 keer. Dus het kan nog wel een keertje wat dat betreft. Vanmorgen gaat het over de laatste 2 versen. Daar had ik verder nog nooit over gepreekt. Hoe centraal ze ook zijn. En die mogen aan de orde komen vanmorgen. Het mag ons geloofsbezit zijn. Voor vandaag. Voor de tijd die komt. Als we verder gaan. In deze tijd waarin we leven. Coronatijd. Wat moet je ermee? Hoe sta je erin? Romeinen 8 vers 38 en 39. Liggen voor ons open. We lezen daar. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Here. En enkele woorden uit die tekst zet ik boven de preek. Niets kan ons scheiden van de liefde van God. Niets kan ons scheiden van de liefde van God. Ter voorbereiding op de prediking zingen we Psalm 139, vers 4 en 5. Vers 4, waar zou ik uw geest ontvlien, waar zou mijn Heer uw oog niet zien? En vers 5 eindigt met die woorden. Alwaar aan het uiterste der zee de plaats van mijn legersteed, daar zou ook uw hand mij leiden, uw rechterhand niet van mij scheiden. Wie kan mij scheiden? Wat kan mij scheiden van de liefde van God? Psalm 139, vers 4 en 5. gemeente. Ik begin even bij de kinderen. Hier in de kerk zie ik er eentje. Maar thuis zitten er natuurlijk veel meer mee te luisteren, mee te kijken. Fijn dat jullie dat doen. Ik heb een beetje een rare vraag voor jullie. Maar ik bedoel hem eigenlijk wel heel serieus. Wat zou je nou kunnen doen dat je ouders niet meer van je houden? Stel nou dat je een been zou breken. Of je doet iets gevaarlijks met vuur en je loopt hele erge brandwonden op en je ziet er niet meer uit. Zouden dan je ouders nog van je houden? Of dan niet meer? Ja, ik denk dat ze nog steeds van je houden, nietwaar? Of je komt nou voortaan alleen maar met slechte cijfers thuis en je zakt voor een examen en... Ja, dan vinden ze het met en veel voor jou jammer. Of ze zijn het er misschien niet helemaal mee eens dat je niet zo je best doet als het daardoor zou komen. Maar ze houden wel van je. Of is iets heel geks. Nou pak je de auto van thuis, stiekem. Je bent al lang geen 18. Maar je gaat joyriden, zoals dat heet. Toch lekker met die auto op pad. En je maakt flink vaart. En dan rijd je hem helemaal in de prak. Zou er gebeuren? Ja, dan krijg je waarschijnlijk wel flink straf. Maar je ouders houden toch nog wel steeds van je. Ik zal het je zo zeggen. Ik ben wel eens ouders tegengekomen. En ik zat raar samen met ze rondom de tafel. En hun zoon, die inmiddels volwassen was, die was drugsverslaafd. En die mocht niet meer thuiskomen. Want als die thuis kwam, dan deed hij wat hij overal deed. Dan stal hij geld en andere dingen die hij weer verkocht om aan nieuwe drugs te kunnen komen. Dus ja, dat kon niet meer dat hij thuis kwam. Vanwege zijn verslaving. Maar ik merkte wel in hoe ik met die ouders sprak en in hoe ze over hem spraken, dat ze nog steeds zo van hem hielden. En als het weer zou kunnen, dan was die volop welkom. Wat kun je doen dat je ouders niet meer van je houden? En dan bedoel ik ouders nou zoals God ze bedoeld heeft. Want ouders kunnen natuurlijk ook wel eens van het pad zijn. Maar wat kun je nou doen dat ouders niet meer van je houden? Ja, ik kan niks doen, zeg je dan. Dat is niet mogelijk. Mijn ouders die houden van me. Nou, wat waar is van de liefde van ouders voor hun kind, dat is nog veel meer waar voor de liefde van God voor ieder die het bij hem zoekt. Dan mogen we weten, dat mogen we zeggen, niets kan ons scheiden van de liefde van God. Dat staat aan het einde van Romeinen 8. In heel Romeinen 8, best een wat lang hoofdstuk, 39 verzen, is Christus de eerste en de laatste op de schaal van de roem en de vreugde van de christen. Het begint in Romeinen 8 ermee dat er geen verdoemenis meer is voor ons als we in Christus zijn. En dat is me wat. Dan zal God je nooit meer veroordelen. En het eindigt ermee dat we in Christus alle vertrouwen en geluk voor eeuwig mogen hebben. Wat een toekomst. Ik hoop van harte dat wij allemaal met elkaar hier in de kerk en thuis, zoals we vanmorgen met elkaar verbonden zijn in deze dienst van het woord, deze tekst Romeinen 8 vers 39, vers 38 en 39 voor onze rekening zullen mogen nemen voor ons verdere leven, zoals een gewonde soldaat die in het ziekenhuis lag en die was aan het sterven dat deed. Een bezoeker die bij hem kwam om hem, nou, geestelijk te ondersteunen, die vroeg hem: van wat voor kerk ben je? Tja, dat vraag je wel eens, hè? En die man, die gaf een mooi antwoord. Hij zei: ik ben van de kerk van Christus. Ja, maar ik bedoel, zei de bezoeker, van wat voor overtuiging ben je? Hoe sta je er nou eigenlijk in? En die stervende man, die was wel zo helder dat hij dat ook goed op kon pakken. Overtuiging, zei hij. En toen keek hij naar boven, richting de hemel. En hij straalde van liefde tot zijn zaligmaker. En toen zei hij, nou, dat is onze tekst. Ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog hoogte, nog diepte, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. Nou, ik hoop dat we zo de tekst van vanmorgen tot de onze mogen maken, dat ze ook op de laatste dag van ons leven bij ons zal zijn, ons geloofsbezit. Niets kan ons scheiden van de liefde van God. Het gaat in de preek over drie dingen. Allereerst een bedreigd leven. Ten tweede een liefhebbend God. En ten derde een vaste overtuiging. Een bedreigd leven, een liefhebbend God en een vaste overtuiging. Eerst een bedreigd leven. In de voorgaande hoofdstukken van Romeinen 8, 1 tot en met 7, heeft Paulus geschilderd hoe wij volledig zondaar zijn. Niet een beetje, maar zo totaal. En we zijn daarom ook volledig verdoemelijk. God moet ons weggooien, wegwerpen voor eeuwig. Maar Paulus heeft ook zo mooi, zo duidelijk laten zien dat we door het geloof in Christus rechtvaardig voor God mogen worden. Dan is het helemaal goed tussen God en ons. En dat we dan vanuit Christus een leven mogen ontvangen dat op alle terreinen mag verkeren onder de zorg, de leiding en de zegen van Christus door de Heilige Geest. En we mogen goede hoop hebben. We worden in hoop zalig. En in de afrondende verse van dit gedeelte heft Paulus de trompet van roem en zegepraal. Wat zullen we dan over deze dingen zeggen? Ja, als het nou zo is, wat ga je dan zeggen? Was nou eigenlijk de slotsom? Nou dit. Als God voor ons is, wie zal er dan tegen ons zijn? En eigenlijk zegt Paulus dan, als God voor ons is, dan is er niemand tegen ons. Dat kan niet. De werkelijkheid van ons leven is natuurlijk wel dat er ons een heleboel tegen is. Of je nou jong bent of oud, getrouwd bent of single, kruis en tegenspoed komt op je weg. Door dingen die gebeuren, door mensen die het je moeilijk maken. Zonde en de gevolgen van de zonde tekenen deze wereld. We zijn in Adam van God afgegaan. En we moesten het paradijs uit. Ja, daar leven we nou, buiten het paradijs. En dat is lang niet altijd mooi. Dat is juist vaak moeilijk. Het grootste gedeelte van de tekstverzen wordt ingenomen door bedreigende zaken. Juist daarom is dat ook het eerste punt. En we komen drie paren tegen om te beginnen. Dood en leven, tegenwoordige en toekomstige dingen, hoogte en diepte. En nog enkele zaken daartussenin. Engelen, overheden, krachten. En een beetje samenvattend, enig ander schepsel. 10 dingen in totaal. Allemaal bedreigende dingen voor ons leven. Ik loop ze nog een keer even langs om ons er even van te doordringen, ja, dat is mijn leven. Ja, ja, dat herken ik wel. Dat de dood bedreigend is, dat hoef je natuurlijk niemand uit te leggen. Is dat meteen ook niet de dreiging van het coronavirus? En wordt er daarom niet zo hard op geroepen om dat vaccin? Liever veel eerder nog dan 8 januari. Nou ja, dat is het dan van de week wel. Ja, de dood is bedreigend. Maar aan het leven. Dat het leven bedreigen kan, dat weten we ook. Want in het leven worden we bedreigd door ongelukken, verliezen, pesterij en ontslag. Dat misschien komt. Tegenwoordige dingen kunnen ons bedreigen. Dingen die er nu zijn. Hè? De een voelt dat misschien in de depressie die er is. Of op de loer ligt. En de ander omdat hij zich een beetje ziek voelt. Of best ziek. Of zijn bedrijf heeft het zwaar. Toekomstige dingen kunnen ons bedreigen. En daarom maken we ons nou zo vaak zorgen van, ja, wat komt er? Ik denk erover, ik vrees het, ik zit ermee. Hoogte kan ons bedreigen. Sommige mensen klimmen daarom vast ook niet op een toren. En ze durven zeker niet te gaan vliegen. Laat mij maar met mijn beide voeten op de grond blijven. Die hoogte, daar heb ik niks mee. Diepte kan ons bedreigen. Jongens en meisjes, dat, ik hoef het alleen maar even te zeggen, die put, als je erin valt, verdrinkt, dat ravijn. En dan worden we bedreigd door, wat ik maar even samenvattend noem, onzichtbare geestelijke gevaren. Daar gaat het over als het gaat over engelen, overheden en krachten. Paulus zegt in Efeze 6, als christen, zoals we in de wereld staan, hebben we de strijd, de eigenlijke strijd, niet tegen de vijanden van vlees en bloed, mensen of dieren die je kunt signaleren. Maar we hebben de eigenlijke strijd tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. En er wordt door veel mensen misschien weinig bij stilgestaan, maar als je christen bent, dan zijn niet zozeer de lichamelijke gevaren, maar de geestelijke gevaren het grootst. Vanwege de duivel en zijn demonen, vanwege geestelijke verleiding waar je mee omgeven wordt, vanwege die maatschappelijke levenssfeer die er zo aan gewoon is om God buiten te sluiten. Want als je buiten de kerk komt en als je gewoon in de week bezig bent, dan moet je mond maar houden over God. Want, nou ja, laat iedereen maar voor zichzelf geloven. En die genotscultuur, die alle bevrediging in het hier en nu zoekt. En er is verder allerlei leugen en misleiding of verdraaiing van de waarheid. Dat zijn geestelijke gevaren waarmee we omgeven worden. Als je vandaag in de Heere mag geloven, op Christus mag vertrouwen, dan kun je in de komende dagen van dit jaar best aangevallen worden. Zomaar heel geleidelijk. En je loopt misschien haast een beetje leeg als een ballon en je raakt je vertrouwen kwijt, je geloof kwijt, je weet het niet meer zo. Nou, dat zijn de gevaren van engelen, overheden, krachten waar we mee moeten rekenen. En verder, ik zei al, dat is een beetje samenvattend, kan de bedreiging komen van enig ander schepsel. Wat er ook maar in de schepping is, zegt een andere vertaling. Dus dan gaat het over het onbestemde gevaar, dat enge en onbekende. Je weet maar nooit wie of wat je aanvalt. Waar kwam die eikenprocessierups vandaan een paar jaar geleden? Of een tekenbeet? Heb ik die misschien opgelopen? Ja, nou dat coronavirus, en dat gaat zich dan ook nog weer muteren. Wat wordt dat allemaal? Enig ander schepsel, wat er ook maar in de schepping is. Nee, een christen sluit de ogen niet voor wat er allemaal gebeuren kan en wat er aan het gebeuren is. We mogen het benoemen, op een rij zetten. Maar dan zeggen we toch, hè, we tellen de dingen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En dan zeggen we toch dat alles, die hele rij van paren en dan ook nog die aparte dingen, niets kan ons scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Here. Jongens en meisjes, misschien heb je dat geteld in onze tekstverzen. Daar staat 10 keer het woordje nog. N-O-C-H. En dat betekent eigenlijk en ook niet. Leven, nog dood, leven en ook de dood niet. Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God, was het in vers 33. Wie is het die verdoemd, was het in vers 34. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus, was het in vers 35. Ja, en toen werden er trouwens ook al 7 dingen geopperd. Verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar of zwaard. Maar het antwoord is op al die vragen niks. Niemand. Het een, nog het ander. Dood niet, leven niet. Engelen, overheden, krachten niet. Geen enkel schepsel. Niets kan ons scheiden van de liefde van God. Nou, dat is het eerste, een bedreigd leven. Nu het tweede, een liefhebbend God. Het klinkt natuurlijk best wel sterk, hè? Best wel dapper, moedig, wat Paulus hier in de woorden van onze tekst zegt. Ik ben ervan overtuigd dat niets ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus. En dan vraag je af van, Paulus, ben jij nou zo'n mannetjesputter? Dat je nergens aan tilt. En een gelovige die dat met Paulus meezegt, is dat misschien een beetje een ongevoelig iemand, die er toch altijd het beste van denkt? En komt het daardoor dat hij over alles heen ziet? Nee, dat niet. Het vaste punt in het leven en in de geloofsovertuiging van de christen is de liefde van God. Daar ontleent hij zijn moed aan, zijn kracht aan, zijn stevigheid. De liefde van God, daar komt het van. Ja, maar is God wel liefde? Kan een God die toelaat dat in deze wereld kinderen en volwassenen lijden en dat er veel naars gebeurt, kan zo'n God wel liefde zijn? Dat wordt door duizenden mensen 1001 keer gevraagd. Zeker als ze iets liefs moeten verliezen en dat doet ze zoveel pijn. En we kunnen denk ik allemaal begrijpen wat dat betreft. Het is misschien onze vraag geweest. Het is in ieder geval mijn vraag wel eens geweest. Hoe zit het met Gods liefde? Is God wel liefde? Als nou dit en dat, hoe kan het eigenlijk? Hoe zit dat met God? Maar wie God leert kennen, die leert hem kennen als een liefhebbend God. Hoezo dan? Nou, was God geen liefde, dan had hij de wereld eraan gegeven toen de zonde er kwam. Dan had hij gezegd, jullie kiezen tegen mij? Nou, bekijk het dan maar. Ga je gang. En dat is niks anders dan ondergang en verderf, ongeluk en ellende. Als God geen liefde was, had hij ons allen overgegeven aan de bedreigingen en gevaren en dan was er niks anders overgebleven dan dat. Maar God is wel liefde. Hij heeft de wereld zo lief gehad dat hij wat gedaan heeft, jongens en meisjes? Ja, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Wat? Heeft hij zijn enige geboren zoon gegeven? Ja. God de Vader gaf het liefste wat hij had, zijn enige kind. En God de Zoon, die gaf zelf Het meeste wat hij kon geven, zijn nabijheid en geliefdheid bij zijn vader, zijn hele leven, waarmee hij stierf onder de verlatenheid van God. Door Christus Jezus wil God ons vrijkopen van de machten van zonde, verderf en ondergang. En als je dat gebeurt, en dat mag ons gebeuren, dat mogen we van God ontvangen uit genade, ja, dan wordt Christus onze Heer. Hè? Daar loopt onze tekst ook op uit. Christus Jezus, onze Heer. Dat is geen vreemde. Nee, dan is Christus je eigenaar. Mijn meester. Mijn koning. Die God die alles voor ons over heeft, heeft een liefde die onverwoestbaar en diep is. In vers 32 zegt Paulus dan ook, hoe zal hij die zelfs zijn eigen zoon gespaard heeft, zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met hem niet alle dingen schenken. God is liefde. God in zijn zoon is liefhebbend. En van die liefde wil de Heilige Geest ons doordringen als we onszelf leren kennen als mensen die nergens recht op hebben. Nee, ik verdien niks goed. Als God met mij doet wat hij mag doen en wat eigenlijk rechtvaardig is, dan is het voorbij. Maar God wil met zijn liefde naar ons toekomen. Hij wil die liefde door zijn Heilige Geest zelfs in onze harten uitstorten, zoals het in Romeinen 5 staat. En dan gaan we die liefde kennen, die je nooit helemaal begrijpen kunt. Maar waarvan we toch bidden dat we de breedte en lengte en diepte en hoogte ervan steeds meer leren kennen. En dan denk ik een beetje aan Psalm 27. En dan heeft David het over een gebouw. Hij heeft het over Gods huis. En dan zegt hij, och mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst, hè, dat is Gods liefde die eeuwig hem bewoog, zijn liefelijkheid, liefde en schone dienst aanschouwen, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Mocht ik maar vervuld wezen van de liefde van God, het helemaal zien, het helemaal kennen. Nu ken ik er vaak maar een beetje van, niet waar? Het is in ieder geval wel waar, ja. Je moet wel binnenkomen in de liefde van God. Blijf je wat je door de zonde geworden bent, tegenstander van God? Je bent voor jezelf begonnen en voor jezelf doorgegaan. Ja, dan ben je in verzet tegen God. Dan ben je in een zorgelijke positie. Misschien zie je dat niet. Wil je dat niet eens geloven? Je gelooft niet in God en je gelooft natuurlijk ook niet dat je dan met God nog wel een keer te maken krijgt. Maar ja, God is niet weg, al geloof jij niet in hem. Je komt God evengoed nog wel een keer tegen, al twijfel je nou zo'n beetje aan alles. Maar als je nou zondaar voor hem wordt en je erkent het zoals het is, je bent helemaal schuldig tegenover God. En je vraag wordt, hoe kan het goed komen tussen God en mij? Nou, dan ligt dat klaar. In Christus is dat helemaal zo. Vanuit Gods liefde is die weg gebaand. En je mag je eraan overgeven. Je mag je eraan gewonnen geven. Liefde Gods, oneindig groot, ver boven mijn verstand. En dat is voor mij. En dan is vrede je deel. Dan wordt de liefde van God je houvast. Je blijde zekerheid. En je zegt mee met die Engelse dichtregel die ik maar gewoon even in het Nederlands weergeef. Want dan pakt iedereen het tenminste. Uw liefde tot mij, niet die van mij tot u, is mijn sterke troost en blijde lied. Uw liefde tot mij, niet die van mij tot u, is mijn sterke troost en blijde lied. De liefde van God is een liefde die ons aangrijpt en die ons vervolgens vasthoudt om ons nooit meer los te laten. De liefde van God is er niet maar eventjes voor ons, maar altijd. Met Paulus mogen we daarom belijden dat ook de bedreigende zaken, de verliezen, kruis en tegenspoed, en dat zijn geen kleinigheden, ons niet van de liefde van God scheiden. Die liefde van God is zeker. En kruis en tegenspoed zal hij soms toelaten, omdat we het verdienen. Soms omdat hij er ons iets mee leren wil, mee geven wil. Soms omdat hij op een manier die wij niet doorgronden met ons deze weg wil gaan, waarin hij ons zijn liefde en genade blijft zenden en dan gebruikt hij het tot zijn eer. En ja, dan zul je het na deze verstaan, hierna, maar nou nog niet. Nu komt het erop aan dat je zegt, Heere, u bent een God van liefde en ik vertrouw u. U maakt het goed, u bent goed. En dan kun je toch roemen, zelfs in de verdrukkingen. Zoals Paulus dat ook in Romeinen 5 al gedaan heeft. Een bedreigd leven, een liefhebbend God en nu het derde en laatste, een vaste overtuiging. Want ik ben ervan overtuigd dat niets ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Here. Dat zegt de apostel. Want ik ben ervan overtuigd. Velen van ons zit het nog in het hoofd op de manier van de Statenvertaling, mij in ieder geval wel. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven enzovoort. En dat is dus niet van, ik denk het, ik hoop het. Nee, hier is sprake van zekerheid, zo is het. Bedoelt Paulus nou dat je het altijd voelt dat de liefde van God bij je is? En dat een christen dus zo'n beetje elke dag kan zeggen, God heeft me lief en daar ben ik zo blij mee, dat voel ik helemaal en ja, daar leef ik in. Nee, dat bedoelt Paulus niet. Want dat is ook niet zo dat een christen elke dag de liefde van God altijd voelt. Gevoel is wisselend. En het is soms, al denk je dat misschien niet, ook wel een beetje oppervlakkig. De Heilige Geest wil in ieder geval verder gaan dan enkel ons gevoel te beïnvloeden. Dat doet hij ook wel. Hè? De Heilige Geest pakt heel ons leven aan. En dat gaat niet buiten je gevoel om. Maar in de eigenlijke zin wil hij wel wat diepers doen. Wat meer doen dan met ons gevoel bezig zijn. Wat wil hij dan doen? Hij wil ons overtuigen. Hij wil ons aan de hand van het woord van God laten inzien, laten kennen en weten met ons hoofd en met ons hart. Zodat we in de kern van ons bestaan het geloven en vertrouwen dat God onze God is om Jezus wil en dat hij ons nooit zal verlaten of loslaten, nooit zal begeven nog zal verlaten. In de Statenvertaling. En zodat we ankeren in de belofte van God. Als een schip dat voor anker gaat, anker buiten boord. En waar anker je dan in als christen? Nou, in deze belofte van God. Hij heeft gezegd, al zouden de bergen wijken en heuvels wankelen. Mijn goedertierenheid zal van u niet wijken en het verbond van mijn vrede zal niet wankelen. In dat weten heeft Asaf gezegd na een moeilijke tijd, dat hij het allemaal niet rijmen kon. Maar toen zei hij toch, bezwijk mijn vlees en mijn hart. En dan ga ik er helemaal aan. Mijn vlees, mijn hart, wat houd ik nog over? Nou, misschien niks. Misschien voel ik me zo beroerd als het maar kan. Bezwijk mijn vlees en mijn hart, dan is God de rots van mijn hart en mijn deel in eeuwigheid. God bezwijkt niet als ik bezwijk. En dat is mijn houvast. Hij. In dat weten heeft Job gezegd, toen hij bijna alles verloren had, op die verschrikkelijke dag: de Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen, de naam van de Heere zij geloofd. En in die overtuiging zegt Paulus in 2 Korinthe 5, wij weten immers dat wanneer ons aardse huis, deze tent, afgebroken wordt, ja, maar dan sterf ik. Ja, inderdaad. Dat gebeurt met je lichaam, dat is een tent. Maar wij weten dat als dat gebeurt, wij een gebouw van God hebben. Een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Geen tent en zelfs ook nog geen huis van steen, maar een huis door God gemaakt voor eeuwig. Wij weten dat dat komt. Dat dat onze toekomst is, dat dat ons gebouw is. De Geest zet deze overtuiging, dat diepe weten, af in de diepste lagen van ons bestaan. Hij weet de bodem van onze ziel te bereiken. En het achterste van ons begrijpen en denken. En daar weet je het. God is mijn God, dwars door alles heen. Niets kan me scheiden van de liefde van God. En dan kan het toch zomaar gebeuren dat mensen die op zich geen ingrijpende bekeringsweg hebben gehad en die ook geen opvallende geestelijke belevenissen te vertellen hebben, in grote nood raken. Maar ze weten wat ze in God hebben, aan God hebben. En ze maken verliezen mee, ze moeten naar het ziekenhuis, ze hebben anderen tegenslagen. Maar ze leven ervan dat God ze niet vergeet. Ik ben door de jaren heen telkens weer zulke mensen tegengekomen. Toen het allemaal een beetje gewoon ging, toen waren ze vaak stil. Er leefde wat van binnen, maar je hoorde het zomaar niet. Maar dan ging er wat gebeuren en dan opeens: dominee, ik ben zo rustig geweest. Ik snap er eigenlijk niks van. Maar God is er. Hij is mijn houvast. Nou, wij mogen ernaar staan dat we met Paulus het houvast en de rust van zijn woorden mogen meebeleiden en meebeleven. Dwars door alles heen. Ik zou zeggen, gemeente, jong en oud, laten we bidden. Dat mensen die als het gaat over de liefde van God het nog niet zien en nog niet weten en nog niet geloven. Ken je zulke mensen? Ik wel. U toch ook wel. Laten we bidden dat zulke mensen tot bekering mogen komen. Jongeren, volwassenen. En laten we met de werkelijkheid van onze tekst voor ogen bidden dat degenen die schuchter en aarzelend zijn en vol twijfels zitten als het gaat over de liefde van God, in de komende tijd tot het diepe en vaste weten van het geloof mogen komen. Laten we bidden dat ieder die vanmorgen zegt: ik ben met Paulus overtuigd dat niets ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. Dat is mijn belijdenis. Laten we bidden dat ieder die dat vanmorgen belijdt er verder uit leven mag. Ook in de weken en maanden die komen. En dat het getuigenis van Gods liefde helder mag zijn. En bid dan ook maar, als je het vanmorgen zo weet dat God je God is, dat je een geest van ootmoed mag ontvangen, zodat je niet zelf met de eer gaat strijken, maar dat je telkens weer zegt: God is zo goed, Christus is zo groot, ik niet. Dan kunnen we leven. Ook terwijl we momenteel in een lockdown situatie zitten. En nou, dat voelt helemaal niet zo aangenaam. En morgen, jongens en meisjes, dan ja, weer school, hè? Ja, mooi niet. Thuis wat werk doen. Hopelijk gaat dat een beetje. En vele anderen werken thuis. En nou, wat voor belemmeringen komen we niet tegen. We moeten elkaar uit de weg blijven in plaats van dat we elkaar de hand geven. Of desnoods omhelzen. Maar we kunnen toch wel leven. Want ik ben ervan overtuigd. Dat niets ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heere. Wat je ook meemaakt, je kunt het meemaken. We kunnen zelfs sterven als dit onze belijdenis is. Ik eindig met wat ik las over het sterven van Robert Bruce uit het Schotse Kinnaird. De morgen voordat de Heere hem tot zijn rust riep, kwam hij gewoon naar de ontbijttafel. Ja, hij was wel niet zo sterk en zo, maar dat ging op zich best. En hij had ook nog best eetlust. En nadat hij, zoals altijd, het normale gegeten had, zei hij dat hij ook nog wel een extra ei zou lusten. Alleen toen viel hij plotseling stil. En even later zei hij tegen zijn dochter, die onderweg was voor dat ei, oh, stop maar meisje. Mijn meester roept me. En toen zag hij meteen ook al niet helder meer. En hij vroeg om de Bijbel. Maar ik kon zelf niks meer opzoeken. En hij vroeg zijn kinderen, wil je Romeinen 8, de verzen 38 en 39 voor me opslaan? En dat lag voor hem open, maar dat kon hij natuurlijk niet lezen. Maar hij zei die verzen gewoon zelf op. Want ja, dat was zijn geloofsbezit geweest door zijn leven heen. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zou kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heere. En toen zei hij, wil je mijn vinger op deze verse leggen? En hij zei tegen zijn kinderen, God zij met jullie. Ik heb met jullie ontbeten. En ik zal vanavond het avondmaal vieren met mijn Heere Jezus Christus. En hij blies de laatste adem uit. En zijn vinger lag ook toen nog bij Romeinen 8, vers 38 en 39. Niets zal ons scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere. Amen. We zingen Psalm 73, vers 12. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn nood, angst en pijn. Vers 13, dien heb ik nevens u omhoog. Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Psalm 73, vers 12 en 13. Laten we de Heere danken en bidden en we zullen ook voorbeden doen. Heere God, U wilt de onze zijn voor tijd en eeuwigheid. In goede en kwade dagen. U bent onze God door alles heen op zo'n manier dat wij met het kwade uiteindelijk nog goed af zullen zijn. Heere God, geef dat we U mogen vertrouwen, dat we U mogen kennen, dat we Uw liefde belijden en geloven. Open onze blinde ogen als we het niet zien. Verlos ons van onze twijfel en verkeerde gerichtheid, als we het maar als vraag blijven stellen of God wel liefde is. Leer ons te zien dat de wereld veel meer van U is dan van ons. En dat U veel breder kijkt en dieper schouwt dan wij kunnen. Heb dank, Heere, voor Uw liefde en genade in Christus. Heb dank dat U dat door Uw geest zo bij ons binnenbrengt, dat we het niet alleen maar een keertje voelen, maar dat we het mogen gaan weten, zodat het bij ons blijft, ook al gaat alles tegendraad en tegen onze wensen en verlangens in. We bidden U, Heere, voor de hele gemeente, opdat ze haar weg mag gaan, ziende op de Heer Jezus Christus, de enige troost in leven en in sterven. Zo bidden we voor Theo en Aria van Driel in het verlies van hun zwager die afgelopen donderdag overleed. En in deze eerste nieuwe week van dit jaar begraven zal worden. Wees Gij de God die met ze gaat. En dat vragen we U, Heere, voor alle rouwdragenden die er onder ons zijn. Mannen die hun vrouw verloren, vrouwen die hun man hebben moeten missen. Ouders die een kind ten grave droegen, kinderen die geen ouders meer hebben of een ouder hebben moeten missen, soms misschien al vroeg. Broers, zusters die we hebben moeten verliezen, we leggen het allemaal voor U neer. Wees ons deel en wees onafscheidelijk met ons. We bidden U, Heere, voor zieken in de gemeente. U weet wat voor weg ze gaan, wat ze meedragen, welke medicijnen ze gebruiken, wat de zorgen zijn, een onderzoek wat weer wacht en hoe het moet gaan. Ondersteun ze alle en mogen ze met U hun weg van ziek zijn gaan. Wees U bij alle ouderen die het aanvoelen dat krachten minder worden. Laat ze ook merken, maar Gods genade is genoeg. We bidden U voor gemeenteleden die te maken hebben met coronabesmettingen of die thuis in quarantaine zijn. Mag er bewaring van Uw kant zijn. En wees U de God van het vertrouwen voor hen allen. We bidden U voor de gezondheidszorg, alle medewerkers die daarin mogen bezig zijn. Wat is er veel te doen en wat is het lang en zwaar wat er op ze afkomt. Risico's, draag ze en zegen ze. We bidden U voor heel onze samenleving, die er in deze coronatijd op getest wordt wat ze nu eigenlijk wil en zoekt hoe ze nou met iets moeilijks kan omgaan en waar ze voor leeft. Mogen we het met elkaar toch leren en ontvangen, Heere, dat het om U gaat. Dat U er bent. Dat U ons roept ook in deze tijd. En verlos onze samenleving van ongeduld en boosheid die er zoveel is. En geef tevredenheid, dankbaarheid. Omdat er ons zoveel gegeven wordt. Dwars door alles heen. We bidden U voor allerlei werk van hulpverlening. Het werk van Dorcas, waarvoor het vandaag gecollecteerd wordt. We zeggen U dank dat er in binnen- en buitenland veel gedaan kan worden voor mensen die het extra nodig hebben. En help de helpers om dat te kunnen blijven doen. En Dorcas om het goed te coördineren. We bidden u voor alle armen en behoeftigen in deze wereld die er zoveel zijn. We bidden u voor vluchtelingen, asielzoekers, slachtoffers van ramp en aanval. In Afrika gaat dat maar door met Boko Haram. O God, geef vrede. We bidden u voor Israël. Laat uw oude volk de zegeningen van het verbond ontvangen en de Christus van het verbond geloven en belijden. We bidden u, Heere, voor ons allen, dat u ons zo nabij en goed wilt zijn dat we kunnen leven tot uw eer. Dat we niet onszelf zoeken bedoelen, niet ons eigen gemak of comfort het meest, maar dat we ernaar verlangen dat ieder Christus zal kennen. Dichtbij en ver weg, in ons eigen huis en hart en overal om ons heen. Laat het getuigenis van uw naam klinken, ook in dit nieuwe jaar. We zeggen u dank, Heere, voor deze dienst. We bidden u om uw zegen over het verdere van de zondag. Uw zegen ook voor de kerkdienst van vanavond. Vergeef de zonden die er bij ons waren, ook in deze dienst. Zorg voor de voortgang van uw werk en woord. Ook als het gaat over de predikantsvacature in de gemeenten. Wees met dominee van der Wind en de kerkenraad om het werk te kunnen doen dat er ook in deze tijd ligt, om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 89. We zingen vers 7. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. En vers 8. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. Psalm 89, vers 7 en 8. uw harten tot God. Ontvang hier in de kerk en thuis de zegen van de Heere en ga allen heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Thank you.